Welkom bij Vreemde Podcast, de podcast waar we in gesprek gaan met ondernemers en creatieve makers. Mijn naam is Jelle.
En mijn naam is Nigel. En samen met onze gasten reframen we de markt. Komen we tot nieuwe inzichten, kennis en inspiratie.
Laten we gaan naar de aflevering.
Let's go.
Vandaag spreken we met Danny Marais, oprichter van Vertica en pionier in Snapchat lenzen en AR-campagnes. Zijn creaties zijn samen meer dan 1 miljard keer bekeken. En samen met hem bespreken we de kans en toekomst waar het naartoe gaat. Nou Danny, leuk dat je er bent. Voor wie je nog niet kent, hoe zou je jezelf introduceren?
Ik ben Danny uit Rotterdam en ik ben een creative producer die zich bezighoudt met augmented reality. Vooral voornamelijk op Snapchat en sociale media.
Cool. Wij hebben je daar natuurlijk ook op een soort van geselecteerd. Ja. Je zit natuurlijk heel diep in AR. Mm-hmm. Ik bedoel, dat doe je natuurlijk ook al heel erg lang. En we hebben ook echt wel uitgekeken ook door dit moment om daar eens wat dieper op in te zoomen. Van joh, hoe is dat gestart? Hoe kom je bijna vanuit een hobby door naar wat je nu doet? En dat is echt een business. Ja. Want kun je ons eens meenemen, waar is dit ooit gestart?
Ja, waar het ooit is gestart. Ik bedoel, ik was een klein jongetje die onwijs voor knopjes drukken hield. Dus als hij dan ergens binnenkwam, dan was het, de computer gaat zo aan en zo gaat hij uit als iemand ermee bezig was, bijvoorbeeld. Ja. En toen ik altijd bij mijn opa en oma ging logeren, dan werd ik altijd voor de computer geplaatst. Want hun waren gamers en dan zaten hun bijvoorbeeld vast in een level. Ja. En dan moest ik dat level gaan oplossen. Ja. Als ik klaar was, moest ik er gelijk ervan af. Ik ging opa de volgende dag weer door. Ja. Dus ik was altijd heel erg met computers bezig en met technische snufjes en zo kringen. Ja. En dat is vanuit mijn eerste baan als marketeer is dat soort van samengesmolten tot wat het nu is.
Ja,
ja precies. En hoe beland je dan in de wereld van AR? Want voor mij is dat heel eerlijk nog best wel onbekend terrein. Ja. Hoe kom je daar dan mee in aanraking?
Ja, nou ik was, wat ik al eerder zei, ik was een marketeer bij een bureau in Alblasserdam, waar ik vandaan kom. En dat zat heel eerlijk gezegd een beetje onder mijn creatieve niveau. Het was gewoon een beetje de standaard marketing dingen zoals SEO, e-mail marketing, content marketing en zulke dingen. En op een gegeven moment zag ik ergens op internet dat de Snapchat de software had gereleased waarmee je dus deze filters kon maken.
In welke tijd praten we?
Even ja, dat is ongeveer 6 jaar geleden. Okay. 6, 7 jaar geleden.
Ja.
En er zijn heel veel vrienden van mij zaten op Snap. Ik denk dat mijn hele generatie zeker toen heel erg op Snap zat. Groepschats tot aan één op één gesprekken.
We hebben het over Snapchat.
Snapchat, ja, inderdaad. Ja. En die had daar de OG-effecten zoals de tong die uit je mond komt.
Ja, cancel.
De regenboogkotsen.
Ja.
En dat was echt een heel nieuw begrip, zeg maar, op de mobiel. En zeker omdat het zo diep geworteld zat in je persoonlijke chats, was het natuurlijk best wel leuk om dat te delen met iedereen.
Ja.
Ja.
Nou, die software die gaf mij dus de enablement om dus zelf iets te maken. En ik ben altijd al iemand geweest die dan een Photoshop op zich pakt of een video editing software, whatever.
Ja.
En dit leek ook best wel heel erg op. Dus ik kon zo snel iets creëren eigenlijk.
Ja. En wat is dan AR? Hè? Dus hoe zou je het kunnen uitleggen? Voor de mensen die nog niet weten wat de term überhaupt inhoudt.
Ja.
Wat?
AR is een laag op hetgene wat je al ziet. Dus een technische laag. Dus als jij de camera opent en zo'n filter vervormt jouw gezicht of die maakt iets leukers of iets minder leuks. Ja. Dat is de laag wat AR wordt genoemd.
Ja.
En dat moet makkelijker te vergelijken is VR. Dat sluit je dus helemaal af van de wereld. Die zorgt ervoor dat je naar een nieuwe plek gaat. Ja. Naar een nieuwe omgeving of ervaring wordt afgesloten.
Ja.
Met AR is dat je echt gewoon betrokken wordt bij hetgeen wat er al is.
Ja. Dus wat de camera ziet, dat blijft ook. En dan komt er soort van laag overheen wat dan AR is.
Juist. Ja. Of wat jij zelf ziet.
Ja.
Als we het nu over de nieuwe brillen hebben.
Ja.
Waar we straks nog even over gaan hebben.
Ja.
Dan zie je eigenlijk al gewoon door de bril. Maar er zit een heel klein displaytje die dan iets erbovenop legt.
Ja, precies. En je had het net over de filters met kotsend, de regenboog. Weet je wel, dat iedereen kent, wat we gewoon allemaal leuk vonden.
Ja, juist.
Die is classic. Ja.
Ja. Ja, met dan 10 miljard views heeft een filter.
Hoeveel?
Ja, 10 miljard.
Ja, bizar. Ja. Ja, dat is echt bizar.
Dus iedereen heeft het wel eens gezien op de wereld.
Ja.
Ik weet het niet gezien.
Ja, en waarom kan het ook interessant zijn voor merken dan? Dat vraag ik me af. Hoe bouw je van iets wat gewoon grappig, leuk is, gewoon onder elkaar naar iets wat ook interessant kan zijn voor merken?
Ja, als we het echt over social AR hebben, dan heb je het dus over leuke dingen, deelbare dingen.
Ja.
Ervaringen die je beleeft, die je dan wil delen met je vrienden. Dat zijn vooral de apps zoals Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, dat soort dingen. Als we het echt puur over AR hebben, dan is Snapchat daar wel de meest geschikte app voor. Omdat die dus tussen de persoonlijke contactmomenten zit van mensen.
Ja.
Dus het enige wat je wilt delen op Snap is een foto of video van hetgene wat je meemaakt. Dan stuur je naar je beste vrienden.
Ja.
Als daar dan een soort van tussenfase in zit waarmee jij als brand kan inhaken op hetgene wat ze hebben beleefd. Dan kan jij daar een branded twist aan geven. Wat ze dan met hun beste vrienden delen. Dus dat is zeg maar de grootste waarde die je daarin kan vinden.
Maar hoe kan een merk weten wat ik op dat moment beleef of wil beleven met vrienden of wat dan ook?
Nou ja, waar maak je het vaak Snapchatjes van? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zeggen, mensen zitten of in het OV of ze zitten op de wc of whatever.
Ja.
Die maken een foto van hun gezicht.
Ja.
Dus daar is de essentie begonnen met AR van we gaan eerst iets leuks met het gezicht doen.
Ja.
En daarover een branded ervaring omheen, zodat zij hun gezicht willen delen met iets leuks van het brand. Naar hun beste vrienden.
Ja.
En even terug naar die essentie, want op welk moment dacht je zelf ook van ik ga dan hier een bedrijf van bouwen?
Ja, dat is best wel, het is een best wel lang verhaal, maar ik werd op een gegeven moment door Snapchat uitgenodigd. Het zit er al op. Ik werd door Snapchat uitgenodigd omdat ik een beetje viraal was gegaan met een paar effecten helemaal aan het begin. En toen kwam ik bij een groep die, dat heette ze toen de Official Lens Creators, er waren iets van 100 mensen wereldwijd. Die werden allemaal naar Los Angeles gevlogen bij Snap en die... Daar zeiden ze van, oké, laat maar zien wat je doet. We hebben hier nieuwe software, gaan wat leuks maken.
Wow.
En er waren dus al die jongens en meisjes om me heen die of 50 waren of 16, weet je wel.
Ja.
Waarvan ik dacht van, wow, dat zijn echt wel een beetje pioniers. En ik voel me best wel geïnspireerd door hun.
Ja.
Waarvan ik dat op een gegeven moment thuis kwam en dacht van, moet ik nou weer mijn marketingjob gaan oppakken? Of moet ik het gewoon gaan proberen aan de macht te brengen?
Maar even voor mij, je krijgt een uitnodiging op het kantoor van Snap.
Juist, ja.
1 van de 100. Wereldwijd.
Ja, dat was een heel ding.
Die komt op je deurmat in Alblasserdam.
Ja.
En dan denk je wel even van, oké, dit is een nieuw spel.
Ja, nu je eentje in het vliegtuig naar Los Angeles. En dan
hoe was dat? Hoe is dat om te connecten met dus dan iets wat op dat moment misschien nog eigenlijk heel erg passie gedreven is? Misschien nog steeds.
Nog steeds zo erg.
Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook wel even zo'n... Zo'n momentje is dat het, dat je los van geïnspireerd worden, bijna onwerkelijk.
Nou, dat is vooral van, oké, ik ben niet echt een zwaar technisch designer of developer, want ik kon geen code lezen, niks. En dan kwam je in zo'n groep terecht en dacht van, ben ik wel goed genoeg, wat doe ik hier?
Oh, ja.
Maar best heel veel getalenteerde mensen. Uiteindelijk bleek het dus helemaal niet zo erg te zijn. Want er waren genoeg mensen die dat niet konden. Maar die hadden gewoon een bepaalde blik op datgene wat we dan deden.
Juist,
En dat werd gewaardeerd door zo'n groot bedrijf. En daardoor zijn we dus bijeengebracht.
Heel gaaf.
Ja.
Ja en dan ben je nog alleen, ga je het proberen.
Ja.
En
ja,
dan denk je van, ik moet het toch misschien wat serieuzer gaan doen.
Juist.
Wat gebeurt er daarna? Hoe bouw je dan wat je nu hebt, zeg maar?
Ja. Nou ja, ik ben gewoon gaan vragen in iedereen van, wat voor merk zou dit leuk vinden om te doen? Nou, ik zat in een veel te kleine marketingomgeving daarvoor, dus ik kwam nergens aan tafel.
Nee.
Dat was heel lastig. Ja, als junior is dat een beetje moeilijk, met een gaaf idee. En toen heb ik op een gegeven moment Snapchat Amsterdam gewoon aangeschreven. Daar werkte toen een paar mensen. Toen zei ik van, weet je wel, ik heb eigenlijk soort van al met jullie gewerkt in Los Angeles.
Ja.
Ik zou dit heel graag willen doen. Hebben jullie niet iets... waarmee ik wat brood kan verdienen.
Ja.
En toen zeiden ze van, we hebben in de Nordics, waar dus hele grote penetratie is van Snapchat, ook al heel vroeg, hebben we dus een campagne van Red Bull.
Ja.
En dan moest ik een spelletje maken dat je dus met je gezicht van die blikjes moest opvangen.
Ja.
Een simpel spel.
Ja.
Dat is nu al een beetje achterhaald, dat format. Maar we waren aan het zoeken van wat werkt er. Daar kreeg ik 2.500 euro voor. Dat was voor mij 1,5 maand salaris. Dus ik dacht, doei. Ja, er vandoor.
Ja.
Toen heb ik binnen 1 dag mijn bedrijf Verticar opgezet. En dat kwam omdat ik dus gelijk voor Rebel aan de slag moest.
Ja, sick.
En dat is het verticaal en AR heb ik 24 uur aan elkaar geplakt. En nu is het Verticar.
En welke bedrijven help je met Verticar?
Nou, vooral merken die mensen op een wat andere manier willen bereiken dan traditionele social media. En dat zijn dan vaak de AR formats. We hebben ook wat fake out of home dingen gedaan, CGI, omdat dat heel erg dicht bij elkaar ligt.
Ja.
Maar... Ja, ik geloof gewoon het meeste in AR en hoe je daar dan tussen die vrienden, zeg maar, kan sneaken als merk.
Ja.
Dat is gewoon het meest interessant.
Ja. Ja. En wat is een, misschien een beetje een geloof van jouzelf, waarvan je denkt, ja, dit zouden echt veel meer merken moeten doen, maar dat wordt nog te weinig gedaan eigenlijk op AR-gebied.
Ja, ik denk dat ze niet, niet genoeg durven om af te wijken van traditionele merkpositionering en beeld. Laten we zeggen, ze zitten te veel vastgeroest in waarvan zij denken dat dit gaat werken. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de filters die ik persoonlijk maak, dat kunnen hele simpele games zijn waar je maar één of twee keer hoeft te tappen, of zoveel mogelijk, of zo snel mogelijk.
Ja.
Maar daar zie ik gewoon persoonlijk van, dat zijn de beste resultaten.
Ja.
Maar merken vinden dat gewoon of te simpel eruit zien.
Ja.
Of ze hebben al een heel ander idee bij van wat ze al willen maken.
Moet dan helemaal groot zijn.
Ze hebben al hele strategieën en positionering achter geplaatst.
Ja, 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 ja.
Maar ze weten niet echt wat er nou echt werkt, zeg maar.
Nee, precies. En bijvoorbeeld dan op een... Want ik betrap mezelf er best wel vaak op bijvoorbeeld TikTok. Dat iemand dan weer met een of ander filtertje, een spelletje, weet je wel, aan het doen is daarop. Wat is een platform zoals TikTok? Wat is dat ook interessant? Of zeg je echt van nee, Snap is echt het...
Ja, het is zeker interessant. Even als background. Snap die begon eigenlijk als eerste met AR.
Yeah.
Daarna kwam Instagram met AR.
Yeah.
Instagram heeft het sinds januari eruit gehaald. Want het past nu weer bij een beeld van de komst van het platform. Ik denk ergens ook omdat ze dus die Oculus brillen hebben. En dat ze denken van ja, als je AR wilt, dan koop je maar zo'n bril. Dat is natuurlijk ook ergens wel logisch. En TikTok die heeft dus een kleine tijd na Instagram zijn ze ook begonnen met een AR-platform. Maar voor ons... Voor mij als studio en creator werd het pas een beetje interessant vorig jaar. Omdat het dus Instagram ging dus weg. Dus heel veel merken zaten eerst op Instagram met hun filters.
Precies.
Snapchat was altijd een soort van tweede partij. Maar die wel heel goed functioneerde als AR-platform.
Ja.
Maar heel veel merken weten niet echt wat ze ermee moeten. En TikTok was toen opkomend en vervangend van Instagram eigenlijk voor de hele generatie. Ja. Maar goed, je hebt wel US-tensions en wordt het verbannen, ja of nee?
Ja.
Zulke vraagstellingen waren dus heel erg vorig jaar.
Ja, klopt.
Steeds. Waardoor TikTok ook heel veel van het team heeft ontslagen van hun AR-platform.
Ah,
dus er was weinig support. Er zijn geen mogelijkheden om gesponsorde filters zeg maar te plaatsen op TikTok.
Ja.
Dat hebben ze nu gewoon even op een lager petje gezet. Totdat er weer meer duidelijkheid is, zeg maar.
Ja. En dus moet dat dan voor mij is... gesponsord ook zijn, zeg maar? Is het...
Nou, het hoeft niet per se, maar het is, als je een groot merk bent, dan wil je ook gewoon kunnen segmenteren op een doelgroep.
Ja.
Dat je er gewoon geld tegenaan knalt.
Ja.
Zodat die campagne dan echt gewoon gezien wordt.
Ja. Ja.
Als je een organisch filter hebt, dan heb je toch wel heel veel factoren die kunnen meespelen. Van, hey, gaat dit wel organisch lopen? Ja, ja, of nee? Ja. Je kan met influencers werken en zulke dingen. Maar het is gewoon wat minder prominent aanwezig op TikTok.
Ja, ja.
TikTok is video 1. En bij Snapchat, als je de camera opent, heb je gewoon gelijk de filters. Dus dat is eigenlijk gewoon...
Ja.
Dat is veel interessanter.
En welke nieuwe kansen binnen Snap zie jij nog voor een aantal merken bijvoorbeeld? Dat je zegt van, oh, dit zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen Snap die super interessant kunnen zijn voor een marketeer.
Ja. Nou, Snap die heeft een paar hele interessante ontwikkelingen. De eerste is, de meest laagdrempelige is de Bitmoji van de gebruiker. Die kan je nu gebruiken in AR.
De Bitmoji.
Dus, heb je wel eens van Bitmojis gehoord?
Dat poppetje.
Ja, zeker. Ja. Maar wel even goed om even soms even te breken van.
Soms even mijn termen.
Ja, ja. De Bitmoji. Ja. Ja,
ja. Ja, nee. Op Snap kan je dus een eigen karakter maken.
Ja.
En daar hebben ze... Ja, dat was eerst een losse app. Die hebben ze helemaal geïntegreerd. En dat is een soort weerspiegeling van de user. Dus dat is een soort klein popje. Ja, je kan het een beetje zien als een Funko pop, zeg maar, zoiets.
Ja.
En die kunnen nu gebruiken als karakter.
Ja.
Dus ervaring in AR. Dus hè, laten we zeggen, ik zet jou neer op de grond voor jou en dan kan je een spelletje mee spelen of iets dergelijks.
Ja. Ja.
Dus dat is iets wat nog niet echt heel erg gebruikt wordt. Dus dat is een hele mooie nieuwe. Dat maakt het ook wat laagdrempeliger, zodat je dus zelf soms niet op de camera hoeft. Maar toch sta je daar als popje.
Ja.
Dus dat vinden sommige mensen ook wel makkelijk.
Ja.
En de tweede is, ja, dit is niet per se in de Snapchat-app, maar dat heet Camera Kit. En dat is een SDK, een softwarepakket.
Wat is een SDK?
Dat is een softwarepakket.
Oh,
oké. Kan je het uitleggen?
Het is een softwarepakket die als externe developer dus kan inbouwen in je eigen omgeving. Dus laten we zeggen, je kan de camera van Snapchat met al die effecten eromheen, die kan je dus op web inbouwen, maar je kunt ook in je eigen app inbouwen.
Oké.
Okay, dus laten we zeggen, een bol.com die bouwt Camera Kit in.
Ja.
Als je dan een tv wil previewen, dan kan je hem gewoon in de wereld zetten in de bol.com app. Dan hoef je niet meer naar Snapchat toe, zeg maar.
Oh, joh. Ja.
Wauw.
Dus die hele AR-camera met al die capabilities en al die filters, die kan je dus nu zelf in je eigen omgeving bouwen. En er wordt eigenlijk nog veel te weinig gedaan.
Ja. En ook heel veel mensen niet weten dat het bestaat.
En is dat, want eigenlijk wat je nu zegt, hè, van het wordt eigenlijk veel te weinig gedaan. Hoe doet Nederland een beetje mee in dit landschap? Of kijk, jij werkt natuurlijk best wel internationaal. Vind jij de merken die wij in Nederland hebben daar ook op voorop lopen? Of?
Nou, ze lopen niet achterop. Ik zou niet per se zeggen dat ze voorop lopen. Maar dat is ook mede omdat de adspend gewoon wat lager is in Nederland dan in de rest van de wereld.
Okay, yeah.
En laten we zeggen, US die heeft natuurlijk dubbele adspend als Europa. Dus als je daar als merk wat meer wil experimenteren, dan kan je daar natuurlijk als eerste aan de slag gaan.
Yeah.
Als tweede is de Emirates is heel interessant, omdat daar gewoon heel veel expats wonen die, als je heel simpel op Engels mensen target in de Emirates, dan krijg je ook mensen met hoge adspend, omdat die dus...
Ja.
Omdat het de rijke expats zijn.
Ja. Ja.
Dus dat zijn wel van die interessante markten waar je dus een beetje kan experimenteren met lagere budgetten.
Ja.
Nederland doet dat niet verkeerd, maar het is gewoon mede omdat dan zo'n Instagram meer is achtergevallen met die ontwikkelingen. Moeten mensen ook weer pivoten naar Snapchat. En dan hebben ze heel erg het idee van, hey, wat moeten we nou eigenlijk communiceren op dat platform?
Ja, en waar is wel anders dan Instagram ook. Hè? Dus ja. En over welke doelgroep hebben we het dan ook? Want kijk, ik ben dan zelf 30, maar mijn... Ik ken mensen wel, hè, die dan bijvoorbeeld jonger of bij de voetbal of nou, hè, noem even. Maar jongens die rond de 15 of daaronder of daarboven. Ik zie heel vaak dat Snapchat bijna wordt gebruikt als WhatsApp.
Ja,
zij gebruiken het platform heel anders dan dat ik het misschien denk. Hè? Dus, en ik denk ook dat die beleefwereld ook goed is om vanuit als merk zijnde daar zo naar te kijken. Want dat ik zie het altijd onder mijn neus voorbij vliegen. Bij voornamelijk dan wel wat jongeren. Maar klopt dat dan ook als je kijkt dan naar de achterkant van Snap, waar jij dan wel naar kan kijken? Van,
ja.
Klopt die doelgroepverhouding? Is dat ook nog wel echt op de. Ligt dat nog echt op de jongeren dan? Of?
Nee, dat is niet. Nee, dat hebben de meeste mensen wel een beetje verkeerd inderdaad.
Ja,
is de gemiddelde.
Beetje vreemd.
Ik moet niet corrigeren, maar alsjeblieft. Maar volgens mij is de gemiddelde leeftijd iets van 26, 27 op Snap.
Nee, oké. Okay.
Ja. In de Noordics is het zelfs veel hoger, zeg 34 of zo.
Oké. Okay.
Dus, ja. Maar inderdaad, kijk, het is gewoon vaak de doelgroep. Die als eerste op zo'n platform is, die meeloopt met de leeftijd van de app. Want Snapchat is al wat ouder.
Ja.
Dus wij begonnen vroeger op de middelbare school. Ik ben nu 29. En dan kwam Snapchat uit en dat was best wel gaaf. En het is nooit een vervelende app geweest, dus je hebt het nooit echt verwijderd.
Nee,
Het kan wel zo zijn dat je vrienden soort van verliest en dat ze dan met z'n allen soort van quitten.
Ja.
Ja.
Want je gaat nooit echt nieuwe mensen ontdekken op Snap. Daar is het ook niet van gemaakt.
Nee.
Maar je blijft er wel op plakken als je er eenmaal zeg maar, al in zit.
Ja. Ja, wat ik daar nou gek van aan vind, is voor veel bureaus is het zo dat tal van campagnes worden er geproduceerd, maar ik kom zo weinig het middel Snapchat tegen, die daarin die mix wordt meegenomen.
Ja, klopt.
Het gebeurt volgens mij nog gewoon te weinig.
Ja.
En dat is dus eigenlijk, als ik het zo, het is gewoon super zonde. Je ligt er dus heel veel kansen.
Ja, er waren ook wel dingen die mis zijn gegaan hoor, bij Snap. Dus een van die meest belangrijke dingen is, toen ik begon met Snap verkopen, was die hele ad manager die ze hadden. En die hele rollout van die ads en placements en zulke dingen, die was gewoon niet goed, zeg maar. Was gewoon echt niet goed.
Ja.
Dus die resultaten, die klopten gewoon niet. En naar mijn idee, het was gewoon niet vergelijkbaar met de ad spend op bijvoorbeeld Meta, weet je. Je had veel betere resultaten op je platform.
Dat vind ik dan wel interessant, want jij noemt nu resultaat, maar wat is dan een resultaat? Als je dus een filter of... Waar stuur je op? Waar kijk je naar?
Ja, het simpelste is natuurlijk brand awareness en brand engagement. Maar ja, dat is best wel moeilijk meten. Dus dan moet je best wel een grote campagne doen. En je moet er nog onderzoek naderhand naar doen.
Ja.
Aan de andere kant, tegenwoordig, sinds een paar jaar, kan je dus ook call to action linken in een effect. Dus daar kan je wel conversie mee meten en zo dingen.
Ja.
Maar dat is nog best wel nieuw. Dus dat is een beetje lastig.
Ja. En... Kijk, wat ik dus heb, volgens mij 2 weken geleden heb ik namelijk iets gezien dat je hebt een taart gekregen van Snapchat.
Ja, onverwachts.
Onverwachts, persoonlijk door de CTO.
Kijk, ik was uitgenodigd voor een lunch met de CTO, met de agencies uit Nederland.
Juist.
En midden in ons gesprek rolde er ineens een taart naar binnen. Dat is een beetje ongemakkelijk. Ik denk, voor wie is die? En toen was het dus voor mij.
Maar vertel, wat was dat? Want het was een heel mooi... Ik zag het voorbij komen, maar dit is toch waanzinnig dit.
Ja. Ik heb een persoonlijk 1 miljard views op mijn account.
Ja, leuk.
Mijn effecten. Maar dat is 3 weken geleden en die staan we op 1,7 miljard. Dus
wat?
Dat is
hard. Ja. 1,7 miljard?
Ja, er zijn een paar flinke bangers onder mijn filters gekomen.
Ja. Maar maar even over die filters. Want wat maakt dus een leuke filter en wat maakt een goede campagne?
Je moet gewoon heel erg... ik noem het trend-based. Dat is gewoon eigenlijk wat een beetje het beste werkt op dit moment.
Leg eens mensen uit. Willen gewoon snel in hakers op hetgeen wat allemaal gebeurt. Ja, dat is een hele simpele vorm van deze week. Ik denk niet dat de meesten het weten, maar je hebt Laboeboes en Lafoufous nu in Amerika. Dat zijn van die hele kleine popjes die aan je tas kan hangen.
Ja.
Maar de Lafoufous zijn de AliExpress versies.
Mm.
Ja, dus die zijn gekopieerd. En nu zijn er filters die dan daarmee spelen van oké, wat is nou een echte Laboeboe en wat is de Lafoufou? Dat je haalt het eruit en dan moet je een soort spelletje spelen dat je dus de nep en de echte onderscheidt.
Oh ja.
En dat wordt dan weer naar vrienden gedeeld van kijk, weet je wel.
Ja.
Het moet heel, de ene week hebben we weer iets heel anders dan de volgende week.
Ja, precies. Allee, ik vraag me toch nog af, als ik dan voor mezelf bedenk van oké, maar wat levert het nou op?
Wat levert het op?
Ja, maar dat is ook misschien gek, want je hebt dat we het ook allemaal proberen te willen sturen op data eigenlijk.
Ja, ja.
Terwijl misschien, het is gewoon een stukje beleving wat je doelgroep ook meegeeft. En misschien is dat al voldoende, snap je? Yes. Waarom moet het altijd
bijdragen aan een groot...
Gewoon moet het in één keer meetbaar iets zijn. Ja. Wat, weet je wel? Maar dat is toch het eerste wat in mij opkomt, zeg maar.
Als jij een miljoen mensen bereikt en 10 mensen hebben daar echt een extreem gaaf verhaal over gedeeld. Ja. Op social media, over hetgeen wat je hebt gedeeld.
Ja.
Dan is dat ook veel waard.
Ja, zeker.
Dat je dus helemaal niks hoort en alleen maar over ads bent en versies en zo gaat kijken.
Ja, ja 100%. 100%.
En dat is precies wat dit is eigenlijk. AR in zijn hele essentie is veel meer dan wat dit eigenlijk is.
Ja.
Maar wat ik nu als grotendeels maak, zijn eigenlijk gewoon video templates of AR templates. Waar mensen dus content mee kunnen maken om te sturen naar hun vrienden.
Ja.
En dat wordt dan in een bepaalde richting geduwd met het filter.
Ja.
Dat je dus jezelf kan opnemen en je eigen verhaal kan doen. Maar dat filter dan wel een soort van jou aan de hand neemt. Waar het over gaat.
Ja, precies.
Net zoals dat CapCut nu super populair is met al die formats die ze hebben.
Ja.
Die je heel snel eruit kan
cranken als users. Ja.
Is dit eigenlijk ook een soort van format.
Ja. Ja, sick. Ja. En hoe ziet dat proces er dan uit om zoiets te maken? Waar begint dat dan?
Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je videoproductie doet. Dus je hebt een idee.
Ja.
Conceptfase. En dan ga je een storyboard maken van wat je ongeveer wilt maken.
Ja.
En dan, dan maak je de assets en de code erachter.
Ja.
Want deploy je dan. Ja. En dan daarna ga je natuurlijk denken, hoe ga ik dit promoten en zo dingen.
Ja.
Ja, maar dat is ook wel iets, hè. Want we hebben het wel eens eerder over gehad. Een lens hebben is één, maar als je niet weet dat die bestaat.
Ja.
Dus er zit ergens ook nog een soort van tease/activatiefase vooraf om de doelgroep te laten zien dat de lens bestaat. Of dat... Hoe ziet zo'n campagne er eigenlijk even door een ideale bril dan eruit?
Ja, kijk, als je puur over het filter hebt, dan kan je hem of promoten en dan zet je hem als eerste in de carousel van Snap. Dus daar betaal je voor.
Ja.
Okay. Als ze puur over Snapchat hebben.
Ja.
Maar je kan dus ook met influencers werken die op dat platform al gevolgd worden, die dan content maken met het filter.
Ja.
Dat die dus een kickstart krijgt.
Yes. Ja.
En het is wel belangrijk om dat te coördineren, want ik heb altijd het idee dat des te sneller je start is, des te meer het vuur aangaat, zeg maar.
Okay.
Dat die dan verspreidt.
Ja.
Er is ook best wel veel aanwas aan filters. Dus heel veel mensen kunnen het ook gratis maken.
Ja, ja.
Dus je moet wel echt even on top of je game zijn aan het begin. En dat je dan ook echt laat zien van, hey, dit is het filter van de dag bijvoorbeeld. Weet je wel? Van, dit is gewoon wat je moet zien vandaag.
En wat maakt dan een goede filter? Want als je zegt van, veel mensen kunnen het eigenlijk gewoon gratis een filter soort van maken.
Ja.
Wat maakt een goede filter dan?
Goeie vraag. Ik denk dat het belangrijkste is dat het gewoon echt heel leuk moet zijn om te gebruiken.
Ja.
Ergens moet het ook een beetje herkenbaar zijn. Je kan niet een format voorleggen aan een doelgroep wat ze gewoon niet kennen.
Nee.
Dus het moet gewoon wel herkenbaar zijn en toepasselijk. Maar vooral het moet gewoon heel leuk zijn om te delen. Ik bedoel, je gaat al naar zo'n app om iets te delen.
Ja.
Of je hebt iets binnengekregen van je vrienden.
Ja, precies. Om
te bekijken. Het moet er wel op inhaken. Het moet wel verbeterend zijn, zeg maar. Het moet wel echt lichtelijke meerwaarde hebben om te delen.
Ja.
En dat is vooral door het leuke aspect.
Ja.
Het kan ook heel gaaf zijn, heel innovatief en zulke dingen.
Ja.
Maar ik heb wel gemerkt dat die campagnes wel op een lager pitje zijn gezet, omdat ze merken dat het toch te moeilijk is voor mensen om te begrijpen.
Ja. Ja. Heb je een... Hoe ik het nu zie, en ik weet niet of dat je... Misschien kan je me aanvullen, is het zo dat je als creator hebt je eigen projecten, bijvoorbeeld trend-based. Hè? Dus je ziet iets gebeuren in de markt en je denkt, oké, wacht even, hier kan ik op inspelen.
Ja.
En die zet je dan online. En je hebt vanuit de studio kant heb je ook dat je op briefing werkt.
Ja.
Vanuit een merk.
Juist, ja.
Dat is een beetje dan de deling. Hè? Dat is een soort van de...
Ja.
Oké. En kun je ons eens een voorbeeld geven waarop dan bijvoorbeeld een AR-campagne echt het verschil heeft gemaakt voor het merk, waarvan je zelf denkt van oké, ja, hier hebben we echt laten zien dat het een echte toevoeging was.
Even kijken hoor. Even goed nadenken.
Of zit dat in een bepaalde sector? Hè? Dus ik zit meer te zoeken van, is dat bijvoorbeeld, kan je dat vangen in bijvoorbeeld de hotelketens, juist Dubai, waar er nu veel ontstaat en gebeurt?
We hebben onwijs veel gespeeld in Dubai, moet ik zeggen. We hadden een klant die heet Level Shoes. En daar hebben we echt virtuele schoenen laten passen met AR. Ja. Wat dan schoenenconversies, campagne moesten verhogen en zo dingen. We hebben virtuele shops gemaakt waar mensen in shopten. Maar dat werkte eigenlijk allemaal niet echt goed. Ja. Want het was gewoon veel te lastig voor mensen om te begrijpen.
Ja. Ja.
Dus waar we achter zijn gekomen is dat je dus die speelbare formats, wat ik al zei, als je die combineert met de campagne, dan krijg je gewoon echt extreem goede resultaten.
Ja.
Een heel goed voorbeeld is heel simpel. Bruno Mars die had met Rosé, die had die APT vorig jaar gelanceerd. Ik heb dat nummer wel eens gehoord.
Ja.
De APT. Ja. Zeg maar. Ja. Nou ja, die had een hele soort van herkenbare muziekvideoclip. Dus Warner Music die kwam naar mij toe van hey, we willen eigenlijk die clip soort van transformeren, zodat de user daarin komt te staan.
Ja.
Die had organisch 25 miljoen bereik.
Ja.
En dat heeft nog langer geleefd dan de muziekvideo zelf, zeg maar. Dus dat was een van de...
Een mooi voorbeeld.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. En dat was ook een compleet organische campagne.
Ja, want dat is het ook nog eens, hè. Gewoon organisch.
Ja.
Gewoon dat mensen het leuk vinden.
Ja, maar daar zit de kracht dan naar mijn idee ook in, zeg maar. Dus als je... We komen misschien ook weer terug op de andere podcast. Dat als je een goed kernidee hebt. Dus als het idee van je filter aansluit bij die doelgroep, dan gaat het vanzelf. Want je maakt het heel deelbaar.
Ja.
Snap je?
Ja, dus... en als artiest heb jij een visie op een muziekclip.
Ja.
Maar als je mensen zelf kan betrekken en dat ze dan deel worden van de muziekclip.
Ja.
En dat delen ze met hun beste vrienden. Dat is meer waard dan als ze een clip bekijken.
Ja, 100%.
Ja.
Ja.
100%.
Maar je moet dus het inzicht snappen dat je... Kijk, je moet eigenlijk gewoon snappen wat die community beweegt.
Mm.
En daar een soort van add-on op maken. Wat ze dus inderdaad gaan gaan delen.
Ja.
Over elkaar of naar elkaar sturen. Of erover gaan vertellen. En ik denk dat zeker bij dit soort AR-campagnes. Omdat die platform ook best wel vluchtig bewegen. Je kan iets maken, iets delen, iets laten zien.
Hmm.
Het zijn ook weer nieuwe spelregels. Maar dat is wel heel gaaf.
Ja, ja, er zijn ook artiesten waar het niet hebben gewerkt, hè, AR-campagnes.
Ja.
Want ja, dan zit je gewoon in de verkeerde doelgroep.
Ja,
ja, precies. Want
dat kan ook nog gewoon...
Zit er ook bijvoorbeeld bij jou nog een researchfase in? Want ik kan me voorstellen dat misschien merken naar jou toe komen met een bepaalde briefing en zeggen, nou, dit is wat we willen en dat willen we op deze manier. Maar dat, in ieder geval, ik merk vaak aan onze zijde dat de klant ook niet altijd even helder heeft wie die doelgroep is of wat die doelgroep is. Zelfs als de frame die wij zelf hebben, dat de jongere doelgroep vooral op Snapchat zit, verwacht ik dat sommige marketeers dat misschien ook denken.
Ja.
Zit daar dus nog een researchfase in van jou? Van oké, klopt het ook wel dat dit dan de juiste AR-filter zou moeten zijn voor deze fase of doelgroep? Of?
Ja, ja, ja. Nee, het was eerst was het veel statischer. Dus dan kwam inderdaad een merk van hey, we willen gewoon dit filter hebben.
Ja.
En dan twisten we het op ons eigen merk.
Ja.
Nu laat ze het wel iets meer los, moet ik zeggen. Hm. De afgelopen, denk anderhalf jaar. En dan komen ze echt wel naar je toe van hey, wat is er nu dus
populair? Ja,
wat speelt er nu?
Ja.
En dat heeft ergens met die trends te maken. Maar het kan ook zijn dat het gewoon een format is, wat dus al langere tijd heeft gewerkt het afgelopen jaar. Dus als we het heel even proberen visueel te maken. Randomizers noemen ze dat. Dat zijn dus filters waar een willekeurig iets uitkomt. Mm-hmm. Het heeft een beetje een soort van casino effect. Je weet nooit wat je krijgt.
Ja.
Ja.
Dat zijn of van die quizjes.
Ja, dingen, precies.
Over je hoofd met zo'n plaatje.
Ja.
Dat was eerst vanuit de community dus echt een succes. En dat is later pas geadopteerd door merken.
Ja.
En dat zijn dan ook formats die waar zij dan geïnteresseerd in zijn. Van hey, wat is er nu? Dus
ja, maar precies.
Een format.
En hoe blijf jij daarvan op de hoogte dan? Want het is best wel een snelle wereld ook. Het allemaal snel ontwikkeld.
Nou ja, één is het platform gebruiken.
Ja.
Dat heel veel marketeers die lopen ook een beetje op stuk. Want die willen campagnes doen op platforms waar ze helemaal niet op zitten.
Nee.
En dat is natuurlijk ook vaak een soort van les van oké, misschien moet je eerst op het platform zitten voordat je er geld in stopt.
Ja.
Maar ook al ben je een beetje buiten de doelgroep. En het is gewoon echt kijken naar wat andere mensen doen. Hè? Ik bedoel, op TikTok worden nog steeds heel veel effecten gemaakt.
En dan loopt Snap af en toe een beetje achter met hoe actueel het wordt. Omdat ik natuurlijk echt gewoon, hè, iemand post iets 10 minuten geleden en het kan al 100.000 likes hebben. Zo snel kan het gaan.
Ja.
Daar kunnen dus ook formats tussen zitten waarvan ik denk van, oh, dan wil ik dat op Snapchat introduceren.
Ja.
Dus
ja,
dan kopieer ik het format.
Ja.
Niet nooit de is de
inhoud. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja.
Wel hoe zoiets werkt.
Ja, ja, ja.
De game mechanics van zoiets.
Ja.
Het zijn eigenlijk gewoon minigames ook, hè.
Ja. 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 Ja, sick. En ja, ik heb geen idee. Misschien is het ook helemaal niet een vraag wat ik moet stellen, hoor. Maar wat zou zoiets nou kosten dan? Als ik daar aan... Ja, natuurlijk ook afhankelijk van hoe technisch en hoe lastig je de filter wilt. Maar ja, misschien een beetje gemiddeld zou kunnen zeggen van... Oké, stel ik heb een klant die wil een campagne doen. Waar moet hij in ieder geval aan denken? Maar ik kan me ook voorstellen dat het vrij duur is, zeg maar.
Nou, ik denk dat het best wel meevalt.
Okay.
Ik denk dat mijn instapprijs tegenwoordig rond de €2000.
Ja.
En er zit een lichte conceptfase voor.
Ja.
Met hulp daarna, zeg maar. Met de rollen, et cetera.
Ja.
Er ligt inderdaad precies wat je zegt. Er ligt heel erg aan 3D assets. Er ligt heel erg aan hoeveel werk stop je in de assets. Ja. Moet er speciale specialisten bij komen die echt heel erg goed zijn bepaalde dingen? Want een beetje voor jullie beeldvorming. Ik doe heel veel zelf, maar ik heb ook heel veel mensen om me heen die dus specialistische kennis hebben.
Ja.
Dus die kunnen heel goed met shaders werken. Dat zijn computer graphics, 3D, animaties, zulke dingen. Ik heb daar geen kaas van gegeten. Dus die huur ik dan in. Ja, en er zijn sommige developers binnen Snap die ik nog steeds vanuit die OG-groep.
Ja.
Die oude jongens van uit de eerste Snapchat
conferentie. De eerste 100.
Juist, de eerste 100. Die ik ook nog steeds inhuur.
Ja,
want die hebben gewoon een bepaalde niche van zo'n AR-omgeving zichzelf gemaakt.
En onderhouden jullie daar dan ook nog steeds contact met elkaar? Of word jij bijvoorbeeld ook wel weer eens terug dan op projecten gezet waar zij dan weer mee bezig zijn?
Nou ja, niet altijd, want ik heb niet echt hele specialistische kennis. Ik ben meer...
Moet je niet zeggen.
Nee, maar ja, wel in het algemeen wel, maar nee, niet binnen deze markt. Ik ben meer een verbinder en een creatief persoon, denk ik.
Ja.
Dus, en ik vind het ook leuk om te verkopen en met merken te praten en zulke dingen.
Juist, ja.
Heel veel developers die hebben dat gewoon niet echt.
Nee.
Die maken zelf gewoon echt de meest fantastische dingen, maar die hebben wel een beetje... Ja, commerciële hulp nodig, zeg maar.
Ja.
Die hebben er gewoon bij.
Ja, want uiteindelijk, het idee wat je hebt, het moet wel aansluiten bij een uitdaging dan in dat geval van een merk of een vraag van of bij een briefing die er ligt. En alleen al dat kunnen koppelen en aan twee kanten die taal kunnen spreken, dat helpt natuurlijk ook al in.
Ja, zeker.
Ja, sommige jongens die willen ook helemaal niet ondernemen. Die willen gewoon een verder project hebben waar ze aan kunnen werken. En dan hoop ik dat af en toe wel eens naar hun te kunnen schrijven.
Hey, en waar gaat AR naartoe?
Nou, ik heb hier, ik heb net heel kort even aan jullie laten zien.
Ik heb het al zien liggen.
Ik heb hier op tafel heb ik twee brillen.
Ja.
De ene is de Snapchat Spectacles. Dat is een developer kit.
Ja.
Heel kort zitten hier twee holografische schermen in.
Ja.
Daar kan je doorheen kijken en dan kan je dus met je handen kan je interactieve spelletjes spelen.
Ja.
Of
het lijkt een beetje een VR-bril dan of zo.
Ja, het is een AR-bril, niet VR.
Ja.
Wat ik eerder zei, VR sluit je helemaal uit en AR dat legt het bovenop de realiteit.
Ja. Ja.
Maar je kijkt gewoon doorheen en die displays zijn ook doorzichtig. Dus er wordt dan ingeprojecteerd, zeg maar.
Ja.
Dus het wordt nooit afgesloten van de realiteit.
Nee, precies.
Tweede is meer... Ja, alsjeblieft. Ja. En de tweede is meer AI. Dus meer... Die heeft niet echt met AR te maken, maar ergens ook weer wel. Want dit zijn de Meta Ray-Bans. Er zitten gewoon camera's in aan de zijkanten. En als je dan vraagt, hey Meta, wat zie ik? Dan legt hij dus uit wat het is.
Dat vind ik.
Er komt niks in de displays. Het
is wel een dingetje, hoor.
Ja. Hij is nog fashionable.
Oh, ja, hij heeft hem op.
Ben ik heel eerlijk, hij is nog een beetje bulky. Maar...
Ja. Het voelt een beetje als een hele zware 3D-bril in paté van een aantal jaar geleden.
Juist, inderdaad.
Dat is wel...
Juist,
3D-bril. Dat is... want voor de podcast er zijn natuurlijk mensen die nu luisteren. We doen het ook in video, hè, dus...
Ja.
Je kan ook even gewoon op YouTube.
Ja, je moet hem nu even zien eigenlijk, want...
Ja, je moet echt even kijken op YouTube.
Ja, nee, precies.
Op Spotify video kan ook gewoon.
Spotify video kan ook, maar het is... Ja, nu wordt het iets wat... naar van ja, wat hebben we nu in onze handen? Maar het is wel een gaaf ding.
Ja.
Het is wel cool. Maar dit is dus een beta, wat jij zegt. Of...
Ja, het is een developer kit.
Een developer...
Dus we hebben nog niet commercieel verkocht.
Ja.
Ik denk dat het nog wel even gaat duren als je ziet hoe het eruit ziet en hoe zwaar die is.
Ja. Ja.
Hij gaat nu een half uur mee met batterij. Hoe praktisch is dat? Nou, niet echt.
Maar...
Aan de andere kant, VR-brillen gaan ook maar twee uurtjes mee, anderhalf uur. Dus het zit niet heel erg in een andere hoek. Maar
voor mij, met welke gedachten... Brengt Snap op dit op de markt? Denken ze, dus de verwachting is, want dat kun je dus dan met elkaar wel stellen, dat de verwachting is dat de toekomst gaat zijn dat veel mensen met zo'n bril gaan oplopen.
Ja, ja, ja. En het verschil wat ik probeer te zeggen is dat wat je nu op je hoofd hebt is AR. Dus dan kun je ook visueel ook dingen zien. Wow. Mm-hmm. Meta heeft meer van, oké, we willen eerst AI doen voordat we naar AR gaan. Yeah. Dus daarom hebben ze die Ray-Ban Meta's hebben ze nu al op de markt gebracht. Dit is wel een consumer product.
Yeah.
Hier kan je dus mee filmen en AI kan je vertellen wat je dan ziet. Of je kan dingen vertalen en zulke dingen. Dus contextueel heeft het dus slimme functies.
Ja, deze is iets Hans. Hier ga je wat makkelijker ook mee om, heb ik het idee.
Ja.
Ik heb nu die Meta-bril.
Maar goed, daar kan je dus niks doorheen zien. Zeg maar.
Nee, exact. En hier zit alleen wel dus dat je hier met video's kan opnemen. Maar dit gaat echt een hoop veranderen.
Ja, en er zit dus toch? Ja, dat hoort van AI als
voor ons in contentproductie.
Ja, en contentproductiewereld en gewoon. Oh, ik hoor ook geluid. Deze bril.
Ja, nee, dat is dus wat ik probeer te zeggen. Er zit een AI-assistent in die jou informatie kan geven over wat je ziet. En dat is het verschil, zeg maar, nu.
Wauw.
Dus je hebt AI-context en je hebt AR-context.
Ja.
En Snap, die wil naar die display met die holografische objecten erin. Meta denkt, we gaan eerst de consumenten tasten. Die zijn ook bezig met een AR-bril. Ja. Orion heet die.
Ja.
Maar dat is ook een developer kit en dan niet beschikbaar.
Nee.
Laten we zeggen, over twee jaar misschien.
Ja.
Dan kunnen we er ook mee spelen.
Wauw.
En ja, die grote tech, die gelooft erin dat het gaat verschuiven naar het hoofd.
Ja.
Dat je altijd gewoon iets op je hoofd hebt, wat als je het nodig hebt, dat je erbij kan.
Ja.
Dus als nu je telefoon uit je zak halen,
ja,
kan je ook straks je bril aan of uitzetten wanneer het nodig is, zeg maar. Ja, hoeft niet al de hele dag aan te staan, maar als die jou contextueel kan helpen met bepaalde dingen, zoals je telefoon ook doet, vooral met communiceren.
Of een podcastscript.
Juist, ja, precies, ja. Teleprompter.
Nee, maar voor de talkshow host.
Ja,
dus,
ja, is ook fijn.
Ik bedoel, even voor ons, wat we nu doen is, we zetten die bril op. En je krijgt dus in de pootjes van de bril zitten speakertjes.
Ja, ja.
En die vertellen je dus gewoon daadwerkelijk wat je ziet.
Ja, dus...
Dit is bizar, hè? En die kan dus ook nog, als je dus, en dat is dan even het verschil tussen de ene bril versus de andere bril. Maar als je daar dus ook nog een projectielaag dus op kan leggen, een leertje wat bij de teksten geeft of...
Snapchat heeft al een teleprompter lens. Ja, dus
wauw.
Ja. We zijn net te laat, maar die had je dus op kunnen zetten. Ja,
ja, sick.
Heel
cool. En hoe werkt dit dan? Want ik hoor geluid, maar net toen jij aangaf van ik hoor geluid, hoorde ik het niet toen hij de bril op.
Ja, het zit heel erg geconcentreerd aan de zijkant, die speakertjes.
Ah.
Maar die zijn goed richting het oor geplaatst, zodat je hoort bijna niks inderdaad. Ja,
ja, dit is wel sick.
Oké, maar we hadden de vraag was van waar gaat AR naartoe?
Ja.
Dit is misschien nog wel.
Ja,
dit is echt een stap. Dit is misschien nog. Dit ligt niet binnen nu in een jaar of binnen nu in een aantal jaar of vijf jaar. Dat,
maar het echt geaccepteerd is, gaan we even duren. Inderdaad.
Ja, maar het laat wel zien waar ze naartoe willen. Of waar het naartoe gaat vanuit die big tech.
Ja, nou ja, er zit gewoon een technische laag in die niet echt heel erg toegankelijk is. Dus hè, je moet je telefoon naar een app toe en dan de camera openen en dan ergens op richten en zulke dingen. En zo'n bril haalt het natuurlijk helemaal weg.
Ja,
je hebt dat dan gewoon al op je gezicht zitten.
Ja.
En dan het mooiste zou wel zijn dat er een AI is, whatever, die bepaalt wat je dan wilt zien.
Ja.
En dat er dan een laag komt op de echte wereld.
Ja.
Dan wordt het helemaal contextueel het makkelijkste en interessant, toch?
Wat voor impact geeft dit ook op bijvoorbeeld creatieve bureaus? Op hoe zij content bedenken of merken helpen? Of...
Ja, ik denk nu heeft het echt nog de innovatietakken. Dus we hebben heel erg dan die filterboom gehad. Met dat aan het begin heel veel merken dachten van, oh shit, daar moet iets mee doen.
Ja.
Nu is dat een beetje afgekoeld. Maar is het wel weer in de adoptiefase gekomen? Oké, nu zijn er dus effecten die dus echt gebruikt worden.
Ja.
We hebben gewoon echt goede campagnes ermee.
Ja.
Dat is met die brillen is dat nog best wel ver weg. Hè?
Mm-hmm.
Ik bedoel, een developer kit, dit wordt nog niet eens verkocht.
Ja.
Als het eenmaal in de markt staat, over 5 jaar of over 10 jaar, dan... gaan mensen waarschijnlijk pas achteraan hobbelen, zoals bij elke innovatie.
Ja, ja.
En kijk naar de Apple Vision bril. Die is op de markt gekomen, maar wat doen merken ermee? Eigenlijk niks.
Nee.
Er zijn een paar hele vette ervaringen waar heel veel geld is voor betaald, maar dan zijn er 10 mensen die het hebben gezien.
Juist.
Ja, precies. Ja.
Dus het moet eerst adoptie krijgen voordat de echt grote merken erop in kunnen haken.
Gaaf.
Ja.
En wat is jouw voorspelling een beetje? Want je noemt net ook een stukje AI. Hoe beïnvloedt dat jouw veld op AR-gebied?
Ja, nou, voor mij persoonlijk, wat ik al zei, ik ben niet echt een developer. Dus het heeft mijn code echt veel erg versneld met het creëren van effecten.
Ja.
Assets zijn veel toegankelijker geworden.
Mm-hmm.
Je kan genereren wat je wilt, visueel.
Ja.
Dus dat helpt gewoon heel erg. Het hele productieproces is gewoon veel meer gestroomlijnd geworden. Zeker voor mij. En in het hele format van AR wordt het gewoon... het gebruiken van LLM's, modellen die dus AI bevatten. In zo'n ervaring wordt dat ook interessant. Dus
ja.
Je kan nu straks aan een filter vragen van wat zie jij?
Ja.
En dan kan je er iets mee doen.
Dat is wel ook sick. Hoor. Ja. Ja, dat is ondenkbaar bijna.
Ja, denk daar niet over na, zeg maar. Maar als je nu zegt, dan denk ik, wow, dat biedt wel weer zoveel kansen en mogelijkheden in communicatie gewoon. Ja, dat is wel sick, hoor.
Ja. Ja. Ja, als voorbeeld, met die bril ben ik nu dus een effect aan het maken. Dat je dus op je gasstelletjes hoeft te mikken met die bril. En dan komt er een kleine chef uit. En dan kan je dus...
De gasstel van je keuken, bedoel je?
Ja, gasstel van je keuken of je inductieplaat.
Ja.
Ja. En dan zet je die chef erop en die begint dan van... Hey, wat heb je thuis in huis? En dan kan je dus...
Dat is toch... Dat bedoel ik. Dat is toch sick?
En dan vertel je die chef wat je thuis in huis hebt.
Een kleine raft,
dat genereert die... Ja, precies. Dat is ook het idee. Hij ziet ook heel boos uit. En, en vertelt hij het recept wat je dan in huis hebt. En dan loost hij door die stappen heen. En dan kan je dus koken met de spectacles op, zeg maar.
Sick.
Maar daar ben je nu mee bezig.
Ja, dat wordt nu gemaakt. Ja. Hopelijk is die binnen 2 weken live. Ja.
Wauw.
Ja.
En voor wie dan? Man.
Voor de mensen in de spectacle community. Want het zijn natuurlijk allemaal dev kids.
Ja, dit zijn dus...
Het is, kijk, er zijn nu bepaalde potjes bij Snap. Challenges noemen ze dat.
Ja.
Waarbij je dus als je iets met de spectacles maakt, dat je geldprijs kan winnen.
Ja.
Bijvoorbeeld. Dus wij hebben nu de intention om wat te winnen natuurlijk.
Ja.
Dus, ja. Gaan proberen.
Ook wel weer cool om te horen hoe Snap dus die community ziet, bezighoudt en bezighoudt. Snap je dat?
Ja.
Dat, want die, wat je net zei, die OG's, hè, zoals je het zelf de eerste 100.
Juist.
Oké, goed. Hè, over die 6 jaar zijn er mensen bijgekomen.
Maar dat zit niet op 600. Ja.
600, maar dat je dus daar dus eigenlijk een... dat je die dus met deze challenges dus in die community bezighoudt om eigenlijk weer een soort van uit te dagen van kom met weer iets tofs. Of, dat is heel gaaf.
Daar komt de innovatie denk ik vandaan. Ze hoeven het dus zelf niet te doen.
Nee, maar dat faciliteren ze.
Ja.
Dus dat is wel heel cool.
Nee, en heel eerlijk, wij kennen meestal de software beter dan hun.
Ja, precies. Ja,
ik werk daar al 6 jaar mee en de developers die daar zitten, de meeste, die werken er pas 2.
Heel leuk.
Ja.
Hey, en als je nu designer bent of je bent designer of creatief en je wil iets met AR doen, waar begin je dan?
Ja, ik zou zeggen bij Snapchat, omdat dat programma het makkelijkst is.
Ja.
En instap geschikt. Ik bedoel, je kan ook op TikTok je effecten maken als je dat leuk vindt.
Ja.
Als je dat een beter platform
Maar wat moet je snappen om dus te kunnen beginnen? Je gaf
allereerst, ik zou zeggen gewoon een idee. Van je hebt een filter gezien. Ik wil ook iets vergelijkbaars maken.
Ja.
Dan ga je gewoon lekker door die templates heen die dan in dat programma zitten. En dan zou ik ze een beetje gaan ontleden van hoe werkt dit als ik dit wil bereiken.
Ja.
Als ik een plaatje wil veranderen, wat moet ik dan of een code schrijven of wat voor notes en zo dingen. En er zijn best wel veel tutorials overal te vinden op YouTube. En
gaaf.
Had ik dat maar vroeger, maar nu zijn er wel het een en ander mensen die daar ook tutorials op schrijven en laten zien hoe het moet.
Mooi.
Sick.
Oh, gaaf.
Ja.
Ik denk dat we een klein beetje weer naar de achterkant, we zijn een beetje aan het eind van de podcast.
Ja.
En we willen hem altijd graag afsluiten ook met een stukje... Een soort van stellingen, die willen we voorleggen. En je geeft aan of dat je het ermee eens bent of oneens. En als je soms er iets wil toelichten, dan mag dat natuurlijk uiteraard ook. Maar ik ga er gewoon even wat met je aan je delen.
Ja.
Komen ze. Een goede lens zegt meer dan 1000 banners.
Ja, denk ik wel, ja. Het levert ook meer beeld op dan 1000 banners.
De meeste AR-campagnes zijn visueel indrukwekkend, maar strategisch leeg.
Nee, ja, het hoeft ook niet heel indrukwekkend te zijn om te werken. En strategisch, dat is ergens wel belangrijk natuurlijk. Maar het hoeft niet per se hoor. Want de meest vage meme kan het meest viraal gaan. Dus.
Nugget.
Ja.
Bureaus zijn te langzaam om in te spelen op nieuwe platformen zoals Snap.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Oké. Over 5 jaar is je bril belangrijker dan je scherm.
Nee, nog niet. Nee.
En wanneer wel?
10 jaar.
Ja?
10, 15 jaar, zoiets.
Ja. Nou, ik vind het een mooie afsluiting ook wel. En een mooie kijkje vooruit. Thanks. Ik vond het heel leuk dat je er was.
Ja, thanks.
Ja, ik vond het ook erg leuk.
Ja.
Bedankt.
Mooi.